Goed, omdat het een nieuw seizoen is en we willen toch eens even terugkijken met elkaar ook naar fundamentele dingen die je soms zo makkelijk voorbij laat gaan en gaat beperken tot een paar antwoorden. Wat is het evangelie? Ja, dat is dit en dit. Maar hebben we zelf nog een idee van al dat soort dingen? Volgende keer gaan we het hebben, weet je wel, waarom nou eigenlijk de Heer Jezus? Waarom nou geen andere manier? Een andere persoon of een andere werkwijze of wat dan ook. We gaan ook kijken, weet je wel, ik weet geen eens meer allemaal, over het avondmaal, over de doop gaan we het hebben. Allerlei fundamentele dingen waar soms zo makkelijk over gesproken wordt, maar waar we soms helemaal niet vanuit een Bijbelse manier... En ook het mooie ervan elkaar van gaan zien. Weet je wel, dus de diepte ervan, de verrijking die het kan geven in je leven. En zo ook de evangelie. Weet je wel, persoonlijk denk ik ook wel eens te makkelijk gewoon over de evangelie. Verhalen over de Heer Jezus. Maar er zit zo'n verdieping in, zo'n rijkdom als je dat gaat leren kennen. Dat is gewoon heel bijzonder. Als we het hebben over het evangelie... Dan zegt het woordenboek, het is de leer van Christus. Dat staat er in de Vandalen woordenboek, de leer van Christus. De werkelijke betekenis zoals wij hem kennen, in de Statenvertaling hoor je dan de goede tijding. Weet je wel, de goede tijding. Maar wij hebben het over de blijde boodschap. Iedereen heeft het over de blijde boodschap, dat is het evangelie. Nou, als je het Nieuwe Testament eigenlijk gaat bestuderen... dan ontdek je dat het eigenlijk een aanbreken van een nieuwe tijd is... Totaal iets nieuws wat de mensen niet verwacht hadden, wordt in de evangelie geopenbaard. En dat is heel mooi om te zien. Maar open is je Bijbel in het evangelie van Marcus, hoofdstuk 1. En dan, nou lees maar gewoon de eerste 8 verzen. Een vrijwilliger die de eerste 8 verzen van het evangelie van Marcus wil lezen. Heel bijzonder ook is dat het evangelie, het woord als zodanig, vind je niet in het Oude Testament. Alsof het Oude Testament geen blijde boodschap in zich heeft, zou je dan haast denken. Terwijl het Oude Testament juist een enorme voorbereiding is op wat er komen gaat. Eigenlijk klinkt de blijde boodschap klinkt al door het Oude Testament heen. En als je het Oude Testament gaat bestuderen... dan zie je daar God op zo'n bijzondere manier werken. Daar zie je Gods geduld en Gods liefde. Daar zit een blijde boodschap in. Het is niet de blijde boodschap zoals wij het kennen, het evangelie. Maar de blijde boodschap zie je door de hele Bijbel heen. Want je ontdekt een God die genadig is. Een God die geduldig is. Een God die rechtvaardigt. Een God die ook heilig is. En dus oordeelt als een rechter. En daar kun je ook dankbaar voor zijn, want dat laat zien dat hij het kwaad niet toelaat. Daar kun je dankbaar voor zijn. Dat is gerechtigheid. Daar zoeken we allemaal naar. Dus er zit ook een blijde boodschap in. Marcus 1, wie? Hier, het evangelie van Marcus. Die begint gelijk in zijn evangelie heel direct. Het begin van wat? Van het evangelie van Jezus Christus. Punt. Hier gaat het om. Dit heb ik te brengen. Zo brengt hij dat. En dan begint hij met een tekst uit het Oude Testament... die helemaal niet op de Heer Jezus slaat... want er staat... zo geschieden het dat Johannes. Dus hij gaat Johannes als de voorbereider schitteren... maar met welk doel? En dat zijn die laatste versen 7 en 8... en hij predikte en zeide... die na mij komt... Het accent wordt in het eerste vers en de versen daarna gelegd op de Heere Jezus Christus. Dat is het belang van het evangelie, dat het wijst op de Heere Jezus Christus. En wat voor eentje die je geneeswaardig bent om een schoenriem vast te maken. Dat laat al zien de grootheid, de almacht van de Heere Jezus. Dat Johannes zegt, ik ben niet eens waardig om zijn veters te vast te maken. En wat zal die ook doen als die komt? Ik heb gedoopt met water, maar wat zal hij doen? Hij zal u dopen met de Heilige Geest. Nou moet je nagaan. Dan in dat begin van dat evangelie, daar zit al zoveel in. De belofte uit het Oude Testament wordt al aangekondigd. Die voorbereider, hallo, die is er nu. Die is er. Maar het gaat niet om hem. Het gaat om degene waar hij het over gaat hebben. En daar houdt het ook niet op. Want wij weten dat de Heer Jezus is opgegaan. Maar er komt ook nog eens een Heilige Geest. En daar ga je mee gedoopt worden. Dat moet die mensen ondersteboven hebben geblazen. Waar heb je het over? Heilige Geest, die is toch op de mens en op sommigen. En die wordt dan weer weggenomen. Maar hier wordt al iets bijzonders aangewezen. Ga nou eens naar Lucas hoofdstuk 1. Het is heel mooi wat hier eigenlijk geschreven wordt. Sta je niet bij stil. Maar hier Lucas, die niet een van de apostelen was. Maar een enorme geestesgave moet hebben gekregen van de Heer om zijn evangelie te schrijven. Die zegt, ik ga dat niet zomaar schrijven. Hij zegt, ik heb dat nauwkeurig, heb ik dat onderzocht, ben ik dat nagegaan. Voordat hij al die kennis die hij had op schrift ging stellen, is hij dat eens nagegaan van hoe zal ik dat nou opschrijven. En dan lees je het doel hier van het Lucas-evangelie. Hier staat er in mijn vertaling, opdat gij de betrouwbaarheid zoudt erkennen. Het verlangen van Lucas, van de Heer zelf, met het Lucas-evangelie, is dat wij een betrouwbaarheid gaan erkennen. Gaan ontdekken in dat evangelie. En het is ook heel bijzonder dat het Lucas-evangelie is op een manier geschreven, dat is zo mooi in elkaar geweven, dat die betrouwbaarheid daar gewoon eigenlijk naar boven toe komt. Dat kun je geloven. Dat is niet zomaar, vandaag schrijf ik eens dit. Nee, dat is betrouwbaarheid der zaken. Welke dingen? Waarvan gij onderricht zijt? Nou, dan zou je toch afvragen, ja, maar als je al onderricht hebt gehad, waarom heb je dan een evangelie nodig om die betrouwbaarheid te ontdekken? Weet je waarom? Omdat we zo makkelijk afdwalen. Omdat we zo makkelijk weer onze eigen gedachtegang hebben. Omdat we soms vergeten hoe het was. Er zijn enkele hier die studeren. En straks krijgen ze hun diploma. Nou, en dan is het klaar. Moet je kijken hoe vaak je gaat teruggrijpen van, hoe was dat ook alweer? En dan pak je weer eens een studieboek. En je pakt weer eens iets terug. Omdat je iets hebt onderwezen gekregen. Maar je gaat ook weer naar terug. En Lucas wil ons een evangelie geven. Wat je weer helpt. Waar gaat het nu om? Ik heb ontdekt, toen ik theologie ging studeren, toen merkte ik dat ik de Heere Jezus uit het oog verloor. Ik verloor de Heere Jezus uit het oog. Ik begon theologisch alles proberen te vatten. Ik begon wetenschappelijk te denken. En zelfs mijn vrouw zei tegen mij, het wordt eens tijd dat jij hiermee stopt. Want ik weet echt niet meer waar jij het over hebt. En toen heb ik vergeving gevraagd aan de Heer. En ik zeg, weet je wat ik ga doen? Ik ga een evangelie lezen. Ik wil de Heer Jezus weer ontdekken. En ik ben het Lucas-evangelie gaan lezen. Weet je waarom? Omdat ik de betrouwbaarheid weer zou erkennen, de zaken waarvan gij onderricht zijt. Ik moest door een evangelie weer terug waar het om gaat. Het gaat niet om mijn theologische kennis van het woord van God. Nou, je studeert zelf. Het gaat om, ken jij de Heer Jezus? Weten we nog wie dat is? Weten we waar we het over hebben? En dat is zo het mooie van de evangelie. Maar als we het over het evangelie hebben, hè? Over welk evangelie hebben we het dan? Hebben we het dan over het evangelie van het koninkrijk, zoals het staat in Matthäus 4? Of hebben we het over het evangelie van Jezus Christus, Marcus 1 hebben we net gelezen? Of hebben we het over het evangelie Gods, zoals het staat in Lucas 4? Of hebben we het over het evangelie van het koninkrijk Gods? Of hebben we het soms over het evangelie van de opstanding van Jezus? Wat we vinden in Handelingen 17 wordt dat daar gezegd. Of hebben we het nou over het evangelie van zijn zoon, Romeinen 1 vers 9. Of hebben we het nou over het evangelie van Christus, Messias, Grieks voor Messias, Romeinen 15. Of hebben we het nou over het evangelie van de onbesnedenen en van de besnedenen? Nou, ik weet niet of we hier onbesneden en besneden hebben zitten. Maar over welk evangelie hebben we het nou? En als je dat gaat lezen, dan is het gevaar dat dat heel verwarrend gaat worden. En het gevaar is dat je allerlei verschillende evangelieën gaat bedenken. Terwijl het evangelie is. De boodschap van God. En daar zit alles wat we hier net gezien hebben, zit in dat pakket. Want als het evangelie van God is, dan is het ook het evangelie van het hemelse koninkrijk. Want God is de koning, de heerser van alle dingen. Dan is het ook de evangelie van zijn zoon, want zijn zoon is God. Het is God in de Heer Jezus. Dus het is ook het evangelie van Christus. Want de Heer Jezus, de Zoon van God, is de Christus. Zijt gij niet de Christus? Of gij zijt de Christus? Dan krijg je de bevestigingen. En het evangelie is ook een evangelie voor de onbesnedenen, de niet-Joden, de heidenen dus, en de besnedenen, de Joden. En dat zit allemaal in dat pakket. En dat is zo mooi van dat evangelie, dat het gewoon eigenlijk hemel, aarde en de hele mensheid insluit. En dat vind ik zo mooi van het evangelie. Dus samenvattend, hoe zou je het kunnen zeggen? Het evangelie, zo ik het maar een beetje samengevat, is de blijde boodschap van het koninkrijk van God en zijn zoon, de opgestane Jezus Christus, die zich ten offer gaf allereerst voor de Jood, Gods volk, en tevens voor alle niet-Joden, de heidenen, wat zich strekt tot alle volkeren, natie en talen, zodat, en dat is het mooie van het evangelie, een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dan moet je niet gaan denken van, als je niet gelooft, heb je geen eeuwig leven. Want dat hoor je vaak, hè. Wij hebben het eeuwige leven. Ja, iedereen heeft het eeuwige leven, hoor. Ook de ongelovigen. Het grote verschil is waar het eeuwige leven doorbrengt. Want de Heer Jezus heeft het over een plaats van eeuwig tandige knars en geween. Ver van het aangezicht van God. Maar hij heeft ook een plaats die hij voor de gelovigen aan het bereiden is, waar we eeuwig met hem zullen zijn. Dus iedereen heeft eeuwigheid. Maar het grote verschil is, waar breng je hem door? En ik weet waar ik hem doorbreng. Bij de Heere Jezus. Door geloof in dat evangelie. Maar waarom is het dan een blijde boodschap? Wat is er nou voor blijs aan? Wat is er nou voor vreugdevols aan? Staat er dan iets verdrietigs tegenover? Als je dat gaat zien, wat tegenover eigenlijk de blijde boodschap staat, het verdrietige, dan wordt die blijde boodschap, het evangelie, wordt alleen maar mooier. En soms vergeten we dat, hè? Want weet je, het was een blijde boodschap. Ga eens terug naar Genesis hoofdstuk 1. En dan de laatste 2-3 versen van hoofdstuk 1. Is dat geen blijde boodschap? Vind ik een blijde boodschap. Dit is wel zo mooi. Dat als je de schepping leest, hoe God vanuit die woestenij een leefterrein klaarmaakt voor de mens. En dat hij dan tegen die mens zegt, hij zegent ze allereerst. Hij zegent ze met hemzelf. Hij zegent de mensen en dan zegt hij van, wees vruchtbaar en word talrijk, vervult de aarde, onderwerp haar, heerst over alles. Nou, dat is toch een geweldige boodschap die je daar mee krijgt. Daar begint de Bijbel mee. Met een geweldige boodschap. En zelfs, ik denk dat God ook zo tevreden in zijn hart was. Want als hij zegt, En het was avond geweest. God zag alles en het was zeer goed. Het is de enige keer dat er gaat zeer goed. Het was precies zoals hij verwacht had. Het was precies wat in zijn hart lag, wat in zijn verlangen lag. En het was compleet. Dat is een blijde boodschap. Dat is een blijde boodschap. Dat moet zo mooi geweest zijn. Maar ga nou eens naar Genesis 3. We weten wat er gebeurd is in Genesis 3. En dan weten we dat de mens ongehoorzaam is aan God. En daar wordt eigenlijk die blijde boodschap, die wordt helemaal teniet gedaan. Die wordt helemaal teniet gedaan. En dan eindigt die geweldige boodschap. Lees maar eens de verse 23 en verder. Kijk, dit doet het weer. Schitterend. Dus hoofdstuk 3, vers 23. En dat staat nu tegenover het evangelie. De verbrokenheid die hier heeft plaatsgevonden. Dat de scheiding is gekomen tussen mens en God. En wat is de blijde boodschap dan? Ga eerst eens naar Romeinen hoofdstuk 5. Want het verdrietige hiervan is niet alleen dat hun ongehoorzaam waren. Maar het verdrietige is ook de impact die dat heeft tot de dag van vandaag. Dat is ongelooflijk, de consequentie van één daad. Want lees eens Romeinen 5 vers 12. En je kent die versen, maar je moet in de achtergrond van dat moet je kijken. Wat is dan die blijde boodschap? Vers 12. Daarom, gelijk door één mens. Door één mens. De zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Nou, wie heeft hier nog nooit gezondigd? Als je zegt dat je nooit gezondigd hebt, dan doe je dat op dit moment, want dan lieg je. Want we hebben allemaal gezondigd. En je zondigt niet. Hoe zeg je dat? Wij zondigen. Wij zijn geen zondaren omdat wij zondigen. Wij zijn geen zondaren. Vergeet dat nooit. Je bent geen zondaar omdat je zondigt. Maar je zondigt omdat je een zondaar bent. Zo word je geboren. De Bijbel zegt dat het doorgegaan is tot alle mensen, tot de dag van vandaag. Nou, Marcel weet het, je hebt kleintjes, die moet je alleen maar corrigeren. Die moet je steeds het goede aanleren. En dat hebben je ouders met jullie gemoeten. Hoe komt dat? Waarom weten we zo snel nee te zeggen? Wil ik niet. Zo groot. Zit er nou mijn eigen kleinkinderen? Opa, wil ik niet. Je hebt niks te willen, knal voor je bol. Nee, dat mag niet te hard zeggen, hè? Dan kom ik straks ook in de rechtbank. Dan moet je voorzichtig zijn in Nederland. Nou, ze krijgen nog een tik voor de kont, hoor. Wat wil ik niet? Wie heeft ze dat aangeleerd? Mijn dochter niet, mijn schoonzoon niet. Maar het zit erin. Het zit erin. En dat is de verdrietige kant. Maar nou, de mooie kant. Ga eens naar vers 18. Vers 18. Derhalve gelijk door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Er hangt een veroordeling boven de mensen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid, en dan gaat het over de Heer Jezus, voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele onzondaren zijn geworden, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardig worden. Dat is een geweldige boodschap. Wat hier gebeurd is, wordt door de Heer Jezus weer totaal omgedraaid. En dat is het geweldige. En dat moet je proberen te ontdekken in de evangelie. En alhoewel het Oude Testament altijd een heenwijzing was naar die blijde boodschap, zijn het juist die vier evangeliën, Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, die die boodschap verkondigen. En dat is heel mooi om te zien. Maar waarom vier evangeliën? Wat is dan het verschil? Nou, omdat ze alle vier op een verschillende manier indruk geven, iets willen laten zien wie de Heere Jezus is. En daar gaan we zo naar kijken. Bijvoorbeeld Matteüs laat de Heere Jezus als leraar en als koning zien. Het is heel bijzonder, als je het Matteüs evangelie gaat lezen, dan zie je dat de leer van Jezus steeds in contrast staat met de leer van de Farizeeën. Steeds vindt daar een botsing plaats. En dat is zo mooi om te zien, dat het Matteüs evangelie laat zien hoe de Heere Jezus de oud-testamentische profetieën, en dat hij die vervult, maar dat hij ook eigenlijk de wet openvouwt, niet op papier, maar in je hart. Want hoe vaak zegt hij niet in de wet staat geschreven? Maar wat zegt hij dan? Maar
ik zeg u.
Moet je eens horen wat hij daar zegt. Ik zeg u. Moet je de profeten eens lezen. Als de profeten iets zeggen, dan is het altijd de Heere heeft gesproken. De Heere heeft gezegd. Als de Heere Jezus spreekt, zegt hij, maar ik zeg u. Omdat hij God is. Kan hij dat ook zeggen. Hij kan ook boven de wet dingen zeggen. Hij kan de wet ook openvouwen. En dat is het geweldige als je dat in dat evangelie ontdekt. En eigenlijk zou dat voor deze periode een hele mooie taak voor je zijn. Dat je dit onthoudt, dat je voor jezelf weer het Matteüs gaat lezen en dat je gaat proberen te ontdekken de Heere Jezus als een leraar daar te zien. Hoe die onderwijs geeft. Wat wil die jou nou leren en wat wil die ons leren door dat evangelie? Hoe leert hij? Wat leert hij? En dan ook zijn positie als koning. Die zie je daar heel duidelijk naar voren komen. En wat een contrast is dat met het Marcus-evangelie. Het Marcus-evangelie, daar ontdek je de Heere Jezus als dienaar. Maar weet je, het probleem is, wij denken dat vier evangelieën, het is allemaal hetzelfde. En ik heb er één gelezen, ja, dan hoef ik die andere niet meer te lezen. Nee, de Heere God heeft er niet voor niks vier gegeven. Dat is om ons te verrijken in onze kennis van de Heere Jezus. En in Marcus ga je ontdekken dat hij een dienaar is. Hij heeft een dienende bediening eigenlijk, zo zou je het kunnen zien. En dat is heel mooi, zijn nederigheid, zijn lijden komt daar naar voren. Hij wil dienen. En wie dient die? Die het allemaal voor elkaar hebben? De zondaar. Jou en ik. Hij wil ons dienen. En dat heeft hij bewezen. Geweldig om dat te zien. En dan in Lucas. En in Lucas ontdek je de Heere Jezus als mens. Want we knoeien daar soms mee, hè? En ik ben nu een boek aan het lezen. Dat gaat over Jezus Christus. Het centrum van de theologie. Het centrum van het woord van God. Het centrum waar het eigenlijk allemaal om draait. En dan zie je gewoon in de kerkgeschiedenis ook dat de mensen worstelen. Is Jezus nou de Zoon van God? Is die nou God? Is die nou mens? Was die voor het kruis een mens en na de opstanding een soort God? Een heel geworstel. Maar als je de evangelie goed gaat lezen, dan ga je ontdekken dat hij zowel 100% God is, maar ook 100% mens. Hoe dat in elkaar zit, ik weet het niet. Maar we hoeven het ook niet te begrijpen. Wil je het geloven? En als je het gelooft, dan gaat de Geest van God, gaat het in je hart uitwerken. En dan zeg je, ja, het is gewoon zo. Het is gewoon zo. Zoveel dingen in het woord van God snap ik niks van. Maar ik heb de overtuiging in mijn hart dat het zo is. Dat is de geest van God die met mijn geest bevestigt dat dat de waarheid is. Dat is het mooie ervan. En dan zie je de Heer Jezus als mens. En dat is dan ook zo mooi als je in de Hebreeënbrief leest, dat wij een hoge priester hebben die niet met ons mee kan voelen, met andere woorden, die juist met ons mee kan voelen, omdat hij op dezelfde wijze verzocht is geweest. Als hij geen mens was geweest, hoe kan hij dan weten wat een mens voelt? Als je nooit je duim hebt verloren, dan weet je ook niet wat het is zonder een halve duim te lopen. Maar de Heer Jezus is mens geweest. En dat kun je zo mooi terugvinden. Nou, laatste, die Johannes, was helemaal een bijzondere. Ze hebben het wel eens over, ik weet niet of je dat woord kent, de synoptische evangelieën. Dat is Matthäus, Marcus en Lucas. En het lijkt of Johannes een soort uitzondering maakt. In Johannes komt zo de liefde naar boven, maar ook de almacht, eigenlijk de godheid van de Heer Jezus. Nou, als je die gegevens nou eens vasthoudt en je gaat de evangelie gewoon om een stuk uitdaging voor je eigen geloofsleven opnieuw lezen. En je gaat eens proberen te ontdekken, wie is dat nou? Het heeft mij zo verrijkt om een evangelie op deze manier te lezen. En ik heb een gekke eigenschap. Ik probeer altijd een film te draaien in mijn hoofd. Ik lees niet zomaar een paar woorden. Ik probeer dat dan, op het moment dat ik dat lees, dan zie ik de Heer Jezus, dan wie eruit ziet, weet ik niet. Maar in mijn gedachten zie ik hem, ik zie die fariseeërs, ik zie zijn woordkeuzes, ik zie zijn onderwijs, ik zie de teleurstelling op mensen, de gezichten. En dan gaat het zo leven, dan wordt het zo mooi. En dan verrijkt het je geloofsleven. Die vier evangeliën zijn zo bijzonder om die te lezen. Nou, op een rijtje. We hebben vier evangeliën. Het kenmerk van elke evangelie is bij Matthäus de koning. Koning Jezus. In Marcus hebben we gezien als dienaar. In Lucas de mens. En in Johannes zijn almacht, zijn godheid. Waar ligt de nadruk op in de evangelie? De nadruk ligt op het onderwijs. Bij Marcus op de wonderen en tekenen. In Lucas de gelijkenissen, heel bijzonder. En in Johannes de doctrine, de leerstellige dingen. Het is heel leerstellig, ook als je de Heer Jezus ziet, hoe die bijvoorbeeld het manna van Mozes in Johannes 6, hoe hij gaat uitleggen hoe dat eigenlijk op hem slaat. Het zijn heel doctrine, leerstellige dingen waar je van kunt leren. Maar er is ook een doelgroep. En als je die doelgroepen ook gaat zien, dan snap je waarom het evangelie zo geschreven is. De Joden, de Romeinen, de Grieken en Johannes is echt voor de hele wereld. Daarom is Johannes 3 vers 16 denk ik ook zo bekend in de wereld. Want al zo lief heeft God de wereld. En Johannes wil dat ook uitdrukken. Nou, er is ook een symboliek, wordt eraan gekoppeld. En ik weet niet waar dat vandaan komt, misschien in de kerkgeschiedenis. Maar Matthäus, het is aan de ene kant te begrijpen, Matthäus, de leeuw van Juda. Komt totaal overeen met de Joden, met het onderwijs en het koning. Een dienaar, de os. Het juk opnemen. Een dienaar, een os heeft een juk op en loopt gepaard, want de Heer Jezus zegt, neem mijn juk op. Het is een gedeeld juk. Daar, als mens. En Johannes de adelaar. En de adelaar, weten we uit de psalmen, dat drukt de grootheid van God uit. Geweldige dingen zijn dat. Nou, wij begrijpen natuurlijk allemaal, en dat heb je je hele leven al gehoord misschien, of je hele leven, zo kort als je leven is, zolang als je in de kerk komt, dat de blijde boodschap is natuurlijk dat de Heer Jezus onze plek innam. De straf die wij moesten dragen, De straf die op de zonde ligt, de dood, die nam hij op zich. En dan is een ieder die gelooft in dat volbrachte werk van de Heere Jezus, wordt gerechtvaardigd, zoals ze dat noemen, die wordt vrijgesproken. Dan ben je vrij, dan is er geen straf meer op je zonde. Nou, wie heeft dat hier verdiend? Wie zegt nou, ik heb dat wel verdiend? Moet je eens kijken naar mij, hoe goed ik ben. Weet je wel? En als je kijkt naar mensen die slechter zijn, ja, dan voel je je goed. Maar als je je toetst aan Gods woord, dan zegt de Bijbel, niemand is goed, ook niet één. Ook niet één. En de Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand. Dus er is maar één weg tot God. Er is maar één weg tot vergeving. En dat is de Heere Jezus. Maar waarom dan de Heere Jezus? Nou, daar gaan we de volgende keer naar kijken. Waarom hij? Waarom was het niet Matthäus of Lucas of Johannes? Of misschien een profeet? Waarom de Heere Jezus? Daar gaan we volgende week naar kijken. Maar vergeet één ding niet. Het evangelie, dat is er ook voor jou. Dat is heel persoonlijk. En ik zou je gewoon eens uitdagen dit seizoen. Ga nou eens een evangelie lezen. Ga het nou eens gewoon van begin tot het eind weer eens lezen. En niet gewoon lezen om het gelezen te hebben, maar lezen om te ontdekken, wie is dat nou? Ken je dat stukje van Filippus? Dan zegt hij, vraagt hij aan de Heer Jezus wanneer het koninkrijk komt en zo. Wat zegt de Heer Jezus tegen Filippus? Filippus, nou ben je zo lang bij me. En je weet nog niet wie ik ben. Weet je, toen ik dat las, toen kreeg ik met een hartverlamming. Toen dacht ik, dat zal mij niet overkomen. Ik wil weten wie de Heer Jezus is. En ik ga de Bijbel lezen. Hij heeft ons een woord gegeven. En zal ik hem ooit begrijpen? Ten volle kennen? Nee, niet hier. Maar ik ga wel steeds meer van hem zien. En ik ga steeds meer er ook van genieten. En steeds meer ook begrijpen dat het werkelijk een blijde boodschap is. Nou, ik laat het hierbij over het evangelie. Dan hebben jullie geen tijd meer over voor chips. Maar weet je, het klinkt als je jong bent, dan denk je, nou ja, het is allemaal wel mooi. Maar verrijk je hart ermee. Het is zo bijzonder om dat te ontdekken. En niet, dan kom je, weet je, storm, nou, dat verhaal ken ik al. Nee, dat verhaal heb je gehoord. De vraag is of je het kent. Weet je, ik heb één voordeel. Tot mijn 35ste ben ik nooit in een kerk geweest. Tot mijn 35ste heb ik nooit de Bijbel gelezen. Dus ik heb nooit, net als sommigen van jullie, heb ik op zondagsschool gezeten. Heb ik David gekleurd, heb ik David geplakt, heb ik David gekleurd, heb ik David weggegooid, heb ik David verscheurd. Want ik heb dat niet. En ik heb ook niet, die verhaaltjes ken ik. Dus voor mij was het allemaal nieuw. Maar ik wil dat jullie uit die zone stappen. De meesten zijn 16. En hier volwassen jonge mensen. Stap uit je zonderschool denken. Stap uit je kinderdenken. Maar ga zelf ontdekken. Wie is de Heere Jezus? Als ik dat verhaal lees. Storm in een bootje in de Heere Jezus. Wat ontdek ik daarin voor mijn eigen leven? En dat is wat ik jullie zo graag gun. De rijkdom, de kracht en de vreugde van de evangelie. Dat is zo mooi. Dat is zo mooi. Maar wil je het vatten, dan moet je de lijn ook kennen. Je moet je van het begin tot het eind lezen. En als je een goede roman leest, dan kun je niet wachten tot het laatste hoofdstuk. Hè? En hoeveel zijn er die al pieken in die laatste hoofdstuk, want ze kunnen niet wachten om te weten hoe het afloopt. Waarom is dat niet met de Heer Jezus? Lees nou een evangelie. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat we daadwerkelijk uw evangelie hebben gekregen. Een geweldige boodschap die eigenlijk een film kan afdraaien in ons hart over het leven van de Heere Jezus. Heer, en dat wordt dan uit vier verschillende richtingen wordt dat beschreven. Waardoor we een veel vollediger beeld mogen krijgen over wie hij was, wie hij is. Maar ook wat hij daar deed en wat dat kan betekenen voor onszelf. Zoals Lucas dat ook zegt, dat er iets betrouwbaars in ons hart gaat groeien waar we aan vastklampen. Vader, u kent al deze jonge mensen hier. En ik bid u zo, Heere, dat u met uw geest een verlangen in hun hart legt om dat ook te gaan ontdekken. Heere, dat u ook tussen hun drukke tijd van studeren en sociaal leven een ruimte geeft waarin ze merken, dit is een tijd die ik met de Heer kan doorbrengen. Uw woord lezen, uw woord overdenken, uw woord ook de ruimte geven in hun eigen hart. Heer, ik heb zelf zo mogen ervaren hoe rijk dat is, hoe bijzonder dat is. Maar dat het ook zo betrouwbaar is zoals Lucas dat zegt. En Heer, dat gun ik hun ook zo van harte. Dat ze iets in deze wereld wat maar heen en weer slingert. Dat ze iets mee gaan dragen dat zo betrouwbaar is. Waar ze zich aan vast kunnen klampen. Wat hun richting kan geven in hun keuzes, in hun relaties. O Heere God, dank u wel voor dit geweldige woord. En daar prijzen we u voor. En we vragen ook alvast uw zegen over de komende studies. Dat we daardoor, Heere, verdiept mogen worden en verrijkt mogen worden. En inderdaad dat het ons geloofsleven, Heere, een eigen leven met u gaat worden. Een leven van een verdieping in een relatie met u. Heere, zo bidden we om uw zegen over ons leven. In Jezus' naam. Amen. We hebben zitten kijken ook omdat er nieuwe bij zitten. Eerst weer even terug naar dat fundament. Even terug naar af. Weet je wel, het is net als Monopoly. Soms moet je weer even terug naar start. Om opnieuw die weg weer in te gaan. En dan ook even terug naar het evangelie. Weet je wel, waar hebben we het eigenlijk over? Even terug naar de Heere Jezus. Waarom nou de Heere Jezus? Zodat je daar zelf weer opnieuw door verrijkt wordt. Nou, en dan komen we ook daaruit vandaan. Komen we bijvoorbeeld, in wat ik net noem, weet je wel, als gelovige ben je deel van de gemeente. Maar wat betekent dan avondmaal van jou? Waarom spreken we over dopen? Wat voor doop hebben we dan? Ik hoorde gisteren bijvoorbeeld een preek van iemand en die zei, je moet 3 keer gedoopt worden. Je moet 1 keer gedoopt worden in het water, apart gedoopt worden met de Heilige Geest, en daarna moet je nog gedoopt worden met het vuur. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik dat hoorde. Dus waar hebben we het dan eigenlijk allemaal over? Wat leert de Bijbel erover? Dus wat we eigenlijk naar zoeken, is te kijken naar het woord van God. En hoe kan het woord van God jou daarin gaan verrijken? Maar ook, jullie zijn geen kinderen meer, kom nou. Je zit op Delft. Ik wil dat jullie uitdagen zelf te gaan ontdekken. Zodat het niet wordt, ja, weet je wat Jack Nuchter zegt? Nee, Wouter heeft zelf mogen ontdekken. En dus ik wil eigenlijk alleen maar handreikingen geven met de uitdaging, word een volwassen gelovige. Al gaat iedereen om je heen, een andere kant, dan word je net als Jozua. Jongens, wat jullie doen maakt me niet uit. Maar ik ga de Heer volgen. Daar zijn we 5 studies over gegeven. Ik kan niet overal hoor, want ik ben heel eenvoudig in mijn geloof. En ik wil ook heel eenvoudig blijven. Er zijn dingen, ik ben geen oud-testamenticus, als je ze zo noemt. Ik ben ook geen nieuw testamenticus. Ik ben ook geen eindtijdleraar. Ik hou van de Heer Jezus. En dan vind ik het allemaal wel best. En mijn lot ligt geborgen in zijn hand. Dus dan kun je gaan druk maken over de eindtijd. En hoe het allemaal zal zijn. Maar hoe is het nou vandaag? Dus zo ben ik van nature. Maar er zijn wel onderwerpen, hè, over de gemeente, over dingen waar ik over nadenk, wat ik onderzoek, waar ik met andere mensen over gesproken heb, waar ik zelf doorheen ben gegaan. Een evangelie lezen wat me helemaal weer terug bij de Heer Jezus bracht, komt er met aanraken. Zo voelde dat aan. Gewoon maar lezen en hem proberen te zien. Heerlijk is dat. En het is nog mooier als je erover gaat dromen ook. Maar dat zou hetzelfde zijn. Ja, als wij met z'n vieren een ongeluk zien op de snelweg, hebben we alle vier hetzelfde ongeluk gezien. En toch zien we alle vier verschillende kenmerken van dat ongeluk. Dus hoe ga je een hele goede beschrijving van het ongeluk, al die vier getuigen, aandachtig waarnemen en naar luisteren? Nou, en zo geloof ik ook dat de Heer Jezus gewoon van vier hoeken wordt beschreven. Maar dat heeft niks meer met jouw vraag te maken.